subsidies zijn er om cultuur betaalbaar te maken voor iedereen en om te zorgen dat iedereen naar kunst kan gaan kijken en luisteren. En dat wil dus zeggen dat als er dan dingen zijn die dan niet zo financieel rendabel zijn, dat die ook mogelijk gemaakt moeten worden. Dus voor mij ligt daar wel, ja, toch wel een antwoord ligt daar ook bij de overheid en bij de subsidiëring en de financiering. Hoewel dat ik persoonlijk ook nog altijd wel een overtuiging heb dat je ook zonder subsidies zou moeten kunnen werken.
Welkom bij Gedeelde Grond, waarin kunstprofessionals in Vlaanderen praten over wat hen bezighoudt en hoe ze de toekomst zien van het mooie veld dat we met z'n allen delen. Mijn naam is Anne Overberg en vandaag praat ik met Dries Meerts, algemene leiding bij het Belgian Saxophone Choir. Het Belgian Saxophone Choir, niet te verwarren met het Belgian Saxophone Ensemble, is een ensemble van jonge muzici uit de Belgische saxofoonscene. Hun repertoire bestrijkt zowel klassieke als hedendaagse muziek en originele werken zowel als arrangementen. Het BSC, dus Belgian Saxophone Choir, wil de samenwerking binnen de nieuwe generaties Belgische saxofonisten versterken, de scene verenigen, zeg maar. Dries Meerts is verantwoordelijk voor de algemene directie van het Belgische Saxophone Choir, wat hij in 2019 samen met twee vrienden oprichtte. Dries, welkom.
Hallo.
De sax scene verenigen. Wat bedoel je daar concreet mee?
Wij zijn gestart als studenten uit verschillende conservatoria. En wij merkten als student dat de saxofonist vrij individualistisch is. Mm-hmm. En dat hij daardoor ook heel weinig contact heeft met andere mensen van andere conservatoria. Wij wisten niet wie dat er studeerde aan het conservatorium van Brussel. Aan het conservatorium van Leuven.
Ik zat zelf in Antwerpen. Instrument.
Ja, dus, wij wisten niet wie dat er op ons eigen instrument, waar wij eigenlijk misschien later mee in het veld zouden terechtkomen, wij wisten niet wie dat waren. Wij wisten niet wat dat die deden, wij wisten niet wat daar specifieke sterktes waren, dingen dat wij nog konden leren, want vooral daarin waren wij geïnteresseerd in bijleren en elkaar versterken. En vandaar BSC opgericht om studenten samen te brengen toen nog, als doorstroomensemble. En zo proberen toch iedereen samen te brengen in dat ensemble, vanuit verschillende conservatoria, vanuit verschillende streken, ook vanuit verschillende landen, want dat was een heel internationale groep, die eerste groep. Japan, Spanje, Portugal dus.
Ah ja, dus niet zozeer Belgisch op dat moment.
Die werkten en woonden en studeerden in België, okay. Maar daardoor, omdat Belgische, het land van de saxofoon, is zo, staat toch wel gerenommeerd internationaal, saxofoononderwijs. Dus dat zorgt ook dat er heel internationaal aangetrokken wordt. Onze Schools of Arts staan heel goed aangeschreven op dat vlak. Dus een heel internationale groep sowieso al. En daardoor kent je die misschien nog minder net. Omdat dat dan al van overal mensen zijn. Dat is niet Marken die bij u in de straat woonden, die dan ook eens gaan studeren in Antwerpen. Dat zijn mensen uit Spanje, hè? Dus je kent die niet. En net daarom hebben we dan dat ensemble opgericht. En dan ook projecten zoals onze Academy, waar we ook professionelen aantrekken. Zorgen dat we daar mensen samenbrengen, ook afgestudeerde professionele mensen uit het werkveld, dat die daar nog kunnen bijleren, maar daar ook netwerkmomentjes zijn, kennismakingsmomentjes, concerten, waar er dan achteraf ook gebabbeld kan worden met elkaar en kennis gemaakt kan worden met allerhande mensen. Dat is eigenlijk de bedoeling om die hele saxofoonwereld zo wat samen te brengen en ook te tonen van dit is de Belgische saxofoonscène, hier zijn wij en dit gaan wij doen.
Netwerkversteviging, maar ook doorstroom. Hè? Je zegt, hè, we zijn ook een doorstroomensemble, hoe zit dat?
In het begin waren we enkel een doorstroomensemble, dus wij hadden 13 plaatsen, inclusief dirigent, in ons ensemble, voor muzikanten. Saxofonisten die wouden meespelen, die konden, wat er dan zoveel vraag was, weliswaar enkel via een auditie deelnemen. En de bedoeling is wel dat die dan uitfaseren. Dus na een jaar, twee jaar stroomden die door naar het werkveld. En dan kwam daar een nieuwe plaats voor, een nieuwe muzikant. Dus dan was de bedoeling dat we eigenlijk een soort van roterend ensemble gingen creëren. Spijtig genoeg heeft de realiteit ons wel een beetje ingehaald en hebben we beseft dat er niet veel werkveld is om daar door te stromen. Dus hebben we het Belgian Saxophone Choir herdoopt en is dat het professionele ensemble geworden en dan ben je het Belgian Saxophone Choir Gateway Ensemble, wat dan ons doorstroomensemble is. Dus het BSC Gateway Ensemble is het doorstroomensemble geworden en we hebben ons professioneel werkend met een vaste bezetting ensemble.
Dus het BSC is dan het artistieke uitvoerende vaste ensemble?
Inderdaad.
Oké. En dan op vandaag met een artistiek luik en een
educatief leuk, hè?
Inderdaad, ja. We wouden, omdat we daarmee zijn begonnen, vanuit dat doorstroomensemble, vanuit wie dat we zijn en wie dat we waren, wilden we niet gewoon... niet dat daar iets mis mee is, maar we wouden niet enkel dat uitvoerend zijn, niet enkel dat presenterend, niet enkel dat producerend ensemble zijn. We wouden nog altijd wel mensen samenbrengen en we geloven daar wel heel sterk in dat dat door alle niveaus van de saxofoon, of de saxofonist om het zo te zeggen, te betrekken is dat we dat gaan doen. Dus door zowel amateurs, hobbyisten, mensen die gewoon heel graag een instrument zien, maar daar misschien niet een carrière van hebben gemaakt, maar ook professionele of semi-professionele die zichzelf, die misschien meer ambiëren dan gewoon in hun garage of bij de lokale harmonie te gaan spelen, dat we die ook kunnen betrekken. Dus alle mogelijke niveaus proberen wij daar met educatieve luik wel wat te gaan betrekken.
Ja. Dat is wel interessant. Het lijkt mij wel moeilijk naar financiering toe, omdat je enerzijds dan expliciet Belgisch georganiseerd bent, natuurlijk ook omwille van het gegeven van de saxe. Mm-hmm. En dan anderzijds op een professioneel been lijkt te staan en dan voor een stuk in de amateurkunsten. Moet je dan voor je financiering in verschillende potjes gaan kijken? Of bij verschillende loketten aankloppen? Of, hoe zit dat?
Wij zijn nog jong, hè. Ik ook. Wij zijn nog nieuw in de sector.
2019, dacht ik.
2019, hè. Ik zie mezelf nog steeds als aan het hoofd staand van een start-up, of zo, om het zo te zeggen. We zijn nog zoekend daarin ook. BSC heeft in het begin van het kunstendecreet subsidie gehad, voor al die projecten die ik net ook heb vernoemd. En dat waren die educatieve projecten. We hebben daar nog aanvragen voor gedaan. En vanaf dat moment is er inderdaad, wat je net zei, beginnen zich voordoen. Is er beginnen bij de verschillende, niet enkel bij cultuur, maar ook bij onderwijs, is er ons gezegd, ah ja, maar jullie vallen meer binnen dat, hè. En dan ineens, ah ja, nu vallen jullie meer binnen cultuur met deze aanvragen. Dat is toch wel maar meer amateurkunsten, wat je nu aan het doen bent. En overal, en dat is de hele harde moeilijkheid en de dagelijkse realiteit waar ik toch wel mee echt aan het knokken ben, om het zo te zeggen. Dat is toch wel iets heel hard om daar uw positie in te vinden, want tegelijkertijd willen wij ook onze eigenheid niet verliezen. Wij zijn net breed. Wij hebben net twee luiken van onze werking. En dat maakt het ook net moeilijk, omdat dat voor een subsidie of een overheid, die werken nogal graag met hokjes, heb ik de indruk. Mm. En als je dan net niet binnen dat hokje valt, 100%, dan valt je er buiten. Dus dan moeten we ook creatief omgaan met hoe dat wij middelen gaan zoeken en waar dat wij op gaan inzetten. En...
Ja. Kun je misschien iets vertellen over het project, ik denk Between Spaces, ja. of het project met VZW-toestand, wat jullie gedaan hebben?
Ja, Between Spaces was voor ons een speciaal project, want we hebben het al heel lang in onze schuif liggen. Echt denk ik van het eerste jaar dat wij zijn opgericht, hadden we dat project, dat lag er, dat was klaar, we wisten wat we daarmee wilden doen. We hadden daar ook al gesprekken over gehad met toestand, dus dat gaat al 2020, denk ik dat dat was. Maar om dan terug te komen op de eerdere dingen met de hokjes, dat is een heel vaag project, als ik dat zo mag zeggen. Between Spaces is een project waarbij we klassieke muziek dan bij een onervaren publiek proberen te brengen. Een heel divers publiek, maar een publiek dat geen ervaring heeft met klassieke muziek.
Oké. Okay. Maar wel met muziek, dat wel muziek speelt? Of?
Nee, zelfs niet. Dat was niet nodig. Die dag draaide uiteindelijk om muziek to court, waarbij dat wij alle mogelijke vormen van muziek hebben proberen tonen en brengen naar mensen, maar ook actief. Dus ze hebben workshops kunnen volgen, ze hebben kunnen deelnemen aan een lesje percussie. Weliswaar niet door ons gegeven, want wij zijn geen percussionisten, maar ook een beatboxles. Er is een presentatie geweest, een voorstelling door Burundese tamboers, wat dat echt bijzonder impressive was om te zien trouwens. Wij hebben een concert gespeeld, er is een concert geweest door Remua Youth Orchestra. En zij hebben daar ook workshops gegeven. Wij hebben een compositie laten schrijven, waarbij dat BSC samen met Remua en de beatboxers iets heeft gebracht. Een heel aleatorisch werk, dus heel random, alles kon gebeuren en we hebben gezien waar dat naartoe ging. Dus ook wel wat experiment ook weer. Maar dat is ook een context die mijn muzikanten niet gewoon zijn. Die zijn niet gewoon om heel, hoe moet ik dat zeggen, ongeorchestreerd of zo.
Ongeformateerd. Onvoorspelbaar.
Onvoorspelbaar vooral, ja, dat is eigenlijk het woord. Te gaan werken, die zijn gewoon om een podium op te komen als iemand zegt, nu go, in een rijke te wandelen, op hun stoelje te gaan zitten te spelen. Dat is hun dagelijkse realiteit mee. Die geven ook les, hè, die zijn dat ook gewoon, maar die zijn niet gewoon om in een hele... om in een omgeving te spelen waar dat op de achtergrond nog altijd kinderen aan het spelen zijn. We hebben daar buiten in open lucht geconcerteerd samen met de rest, maar op de achtergrond waren nog altijd kinderen aan het spelen. Maar dat is voor ons ook een deel van onze werking. Wij willen die muziek brengen naar iedereen en ongeacht de omgeving, wij gaan ons daar niet boven stellen. Wij probeerden daar heel welkom.
Dat lijkt mij ook een beetje een trend te zijn in ons kunstenveld. Allee, of toch in podiumvoorstellingen zie je dat ook meer en meer. Ja. Wat ze dan relaxed performances noemen. Ja. Of andere kaders waarin je gewoon zegt van, je hoeft niet een pak op te komen. Nee. Je hoeft ook niet op het juiste moment te klappen. Je mocht ook eens rondlopen.
Mm-hmm. Inderdaad, dat was voor ons ook weer nieuw. Dus ik heb ook mijn muzikanten daar wel wat uit hun comfortzone moeten trekken.
Ik zou graag eens gaan naar de kernambitie, als ik het zo mag zeggen, van deze podcast. Want eigenlijk is die ontstaan naar aanleiding van iets wat onder andere jij bij Kunstenpunt aankaartte. En dat ging, als ik het goed formuleer, over een bezorgdheid dat er iets scheelde aan de cohesie in ons kunstenveld. En die bezorgdheid leefde vooral toen we met de sterk na elkaar komende indexeringen zaten en met de energiecrisis, dus dat we wel allemaal een sterke financiële druk voelden. En dan ga je ook sneller zo het gevoel hebben van, het is zijn of haar schuld, of die grote organisatie dit, of die kunstenaar dat. Hè. Dus zo wat vrevel in het veld. Naar aanleiding waarvan dat jullie zeiden van, Kunstenpunt, kun je niks doen om het wederzijds begrip te verstevigen. Dus daar zijn we nu ons best voor aan het doen. Wat was voor jou de aanleiding van die vraag? Of van waar kwam dat? Wat was jouw bezorgdheid?
Ik denk heel au fond kwam het vanuit dat gegeven dat wij een start-up zijn. Wij hebben geen structurele financiering, zoals velen. Van onze collega's. We hebben wel een passie, we hebben wel iets dat we willen brengen. En wij zien daarbij dat bijvoorbeeld, zeker nu met de energiecrisis, dat de factuur werd doorgeschoven. Waar dat wij misschien in het begin nog, als wij gesprekken hadden over een uitkoopsom, met een zaal of met een presentatieplek, dat wij nog konden zeggen dat wij daar nog een correcte som uit konden halen, om op zijn minst ons concert, om onze muzikanten correct te betalen voor het concert, zonder structurele financiering van een overheid of subsidiering, was dat nog doenbaar. Nu begint die is toch al langer bezig, maar zeker met die energiecrisis moesten de kosten ergens anders gehaald worden, denk ik. Maar dat is misschien een begrip dat ik nog niet heb, dus dat is misschien ook het doel van de podcast, dat die factuur werd doorgeschoven. Dus dat bijvoorbeeld... ik heb een paar keer een aanbod gehad om met 13 man op een podium te gaan staan, dat is onze bezetting, een avondvoorstelling te spelen, volledig programma, en de uitkoopsom die we gingen krijgen was 1500 euro.
Ja.
Dat is onmogelijk om daar iemand correct mee te gaan
vergoeden. Dat kun je niet professioneel.
En ik heb dat aanbod 3 of 4 keer gekregen. Ik ben die mensen heel dankbaar dat ze ons een presentatieplek willen geven en dat ze ons daar ook een kans willen geven, maar dat is tegelijkertijd niet werkbaar voor een organisatie zoals ons, als er geen financiering of subsidiering tegenover staat. Maar zelfs van de gesubsidieerde collega's en andere ensembles hoor ik daar ook, dat ze hebben groot een bepaald deel in van hun subsidie en dekken daarmee een deel van de kosten. En het andere deel verwachten ze dan ook bijvoorbeeld van de presentatieplek, dat die dat binnenkomt via een uitkoopsom, maar dat zij daar ook in problemen beginnen te komen. Omdat dat compleet andere bedragen zijn die momenteel aangeboden worden. Bij ons is dat nog wat moeilijker, want we hebben dan al geen aanvullende financiering om naast die uitkoopsom te leggen. Dus dat is denk ik wel de hoofdzaak van het probleem van ook het beleid, denk ik. Hoe wordt daar naar gekeken? Wat is de afspraak? Hoe gaan wij samenwerken? En waar gaat dit naartoe? Wordt er bijvoorbeeld gezegd, een cc moet altijd de loonkost van een voorstelling kunnen dragen, of heel, heel praktisch te zeggen, of zo, of de rest, of de volledige loonkost moet altijd uit een subsidie kunnen komen. En is het dan het beleid dat de overheid dat dan gaat voorzien, dat dat mogelijk is in uw aanvraag? Ik denk dat daar connectie en dat daar samenwerkingsafspraken of in ieder geval begrip voor moet zijn van alle kanten. Want...
Dus jij spreekt over de factuur doorschuiven. Dus wat jij zegt, als ik het goed begrijp, is ensembles die geen structureel of geen projectsubsidies krijgen, zijn eigenlijk gedwongen om een hogere uitkoopsom te vragen. En die zijn mensen niet bereid of niet in staat om te betalen.
Samengevat wel, hè, dat is toch de tendens die ik zelf zie. Hè. Ik kan niet spreken voor iedereen en ik kan zeker niet... daar zeggen dat dat bij iedereen zo voorkomt, maar dat is toch wel wat dat ik zie. Momenteel zelf toch, ja.
Ja. En als je zegt van het beleid zou daar een visie op moeten ontwikkelen, bedoel je dan in de manier waarop dat dossier zou gewogen worden of een soort lijn trekken? En...
Ik heb daar zelf geen antwoord op. Ik denk dat daar bewuster, ik denk dat al één ding is, daar moet een soort van bewustzijn rondkomen. Dat die problematiek gekend is.
Ja. Zou je zeggen dat dat voor in jouw ogen in het kunstenveld een van de belangrijkste uitdagingen is dan vandaag? Om dan met name ensembles die niet gesubsidieerd zijn, maar die wel duurzaamheid zoeken, om die in de mogelijkheid te brengen te spelen? Want ik stel die vraag aan iedereen in deze podcast. Wat is volgens jou de grootste uitdaging en de grootste kans? En we zijn nu aan het spreken over wat je zegt van... Wij vinden het is eigenlijk heel moeilijk voor ons om zeg maar, aan de bak te komen, om live te kunnen spelen aan een aanvaardbare prijs. En je ziet daar niet direct een oplossing voor.
Speelkansen is één ding, denk ik. Als ik het goed begreep, je vraag. Het is... Dus dat ik zeg, ik zou denk ik heel veel speelkansen kunnen genereren.
Mocht je uw muzikanten...
Niet betalen. Ja. Dat is het ding. Een paar van mijn muzikanten hebben ook elders meegespeeld in andere ensembles. En die zijn daar uitbetaald in. Hier zijn 30 cd's. Als je die verkoopt, heb je geld. Maar ik heb ook nog 30 cd's liggen. Ik kan ze ook dat gaan doen. Maar ik weiger. Dat lijkt mij geen correcte manier om te gaan met mensen. En dat is ook niet structureel, niet toekomstgericht. Ik vind dat ook super onrespectvol naar die muzikanten toe, die dat daar kwee niet veel tijd in steken en moeite in steken.
Het is ook niet in lijn, maar juist is juist. Hè.
Ook die zaken. En als je juist is juist wilt volgen als niet gesubsidieerde organisatie, dan wordt het bijzonder moeilijk, denk ik soms. Mm-hmm. En dan is de vraag soms, ja... Dat is misschien een heel dubieuze vraag, maar is de vraag dan, wil dat dan zeggen dat we in Vlaanderen enkel gesubsidieerde organisaties willen hebben? Ik vind dat een moeilijke. Ik weet niet dat dat mogelijk is. Ja. Hebben die anderen dan geen bestaansrecht? Is dat dan ook de vraag dat je daarbij stelt? Ik weet het niet. Het is in ieder geval moeilijk. En dat kan ik zeggen uit ervaring dat het moeilijk is om dat te zijn.
Het is in elk geval een vraag die recht gaat naar... Of een vraag, een gegeven dat recht gaat naar de relaties en de dynamieken tussen verschillende soorten spelers. Hè? Dus een producerend ensemble, een plateau, een festival, hè? Een concertreeks. En dan vraag ik mij af, hoe denk je dat dat komt? Of want mensen die zelf programmeren en die een concertaanbod brengen, die zijn zich daar ongetwijfeld ook van bewust. En het is ook niet dat zij niet willen correct betalen. Dus wat denk je dat daar speelt? Wat zouden zij kunnen doen? Is er eventueel nog iets anders wat ensembles kunnen doen? Zie jij ergens een aanzet tot een mogelijke oplossing in de toekomst? Is mijn vraag eigenlijk.
Dat is inderdaad waar ik sprak onlangs toch met een programmator. Dat was op de Supernovas, op de awards. Ja. En ik sprak met een programmator die daar aanwezig was. En ik zeg, ja, en als die gaan winnen, gaat je ze programmeren dan? En die wist mij te vertellen, oh nee, dat gaat moeilijk zijn. Ik zeg, maar die gaat, als die winnen, dan gaat die toch programmeren misschien? Die zei tegen mij, ja, nee. Als ik dat programma ga plaatsen, dan verkoop ik geen tickets. Want het enige dat ik nog verkocht krijg is Bach. En de rest niet. Dus ik ga enkel nog dat verkopen. enkel nog dat boeken ook. Dat wil dus zeggen dat die programmator ook daar financieel aan het kijken is en gaat kijken naar zijn middelen, wat hij compleet begrijpt. Die moeten ook hun hoofd boven water kunnen gaan houden. Maar dan is de vraag, denk ik, ook naar ons veld van wat willen wij als veld nog zijn? En wat willen wij nog programmeren en tonen? Willen wij enkel nog de greatest hits? Of willen wij ook die artistieke expressie en dat veld nog zoveel verder brengen? Dat is een vraagstuk daar, denk ik, dat je moet gaan beantwoorden. Waar dat je dan naar de hele bottom line vraag komt van cultuur en subsidies. Waarom subsidiëren we? Net omdat we, denk ik, toch gaan moeten een antwoord bieden als maatschappij en als overheid op subsidies zijn er om cultuur betaalbaar te maken voor iedereen en om te zorgen dat iedereen naar kunst kan gaan kijken en luisteren. En dat wil dus zeggen dat als er dan dingen zijn die dan niet zo financieel rendabel zijn, dat die ook mogelijk gemaakt moeten worden. Dus voor mij ligt daar wel, ja, toch wel een antwoord ligt daar ook bij de overheid en bij de subsidiering en de financiering. Hoewel dat ik persoonlijk ook nog altijd wel een overtuiging heb dat je ook zonder subsidies zou moeten kunnen werken. Maar dan moet daar wel gekeken worden naar hoe gaan we presenteren en hoe gaan we dingen mogelijk maken.
Ja. En vanwaar die overtuiging dat je ook zonder subsidies zou moeten kunnen werken? Is dat niet afhankelijk van in welk soort economisch systeem dat je dan werkt?
Dat is, maar ik ben tegelijkertijd ook nog heel grote fan van artistieke autonomie en vrijheid en de vrije markt ergens ook nog wel een beetje.
Ja.
Hoewel dat dan wel lijnrecht ingaat tegen wat ik net zei. Mm-hmm. Wat ik net zei tegenover, cultuur moet toegankelijk zijn voor iedereen. Anderzijds, daarbij, hoe gaan we dat dan doen? Dat is een moeilijke, hè? Ik weet dat zelf ook niet.
Ja.
Maar het moet wel, denk als je, dat is het probleem dan, hè? Het subsidiebeleid is nog zo hard in kotjes en je valt er dan juist buiten of juist niet. Zolang het dan niet verandert, dan wil dat zeggen dat het mogelijk moet zijn dat als je tussen die kotjes valt, dat je nog altijd moet kunnen werken en nog altijd je ding moet kunnen doen, vind ik. En dan moet dat vanuit een andere manier gefaciliteerd worden of mogelijk zijn om toch als organisatie draaien en boven water te blijven.
Mm-hmm.
Dus dat is dan weer de andere kant van dat verhaal, dat je in die kant er zo weer binnenkomt.
Misschien als je zo meer naar de horizon kijkt, zo wat meer langere termijn, hoe zou jij het gedroomde kunstenveld vandaag in Vlaanderen, hè, omschrijven? Wat zijn daar de kenmerken van waarvan je zegt, oké, die zijn er nu nog niet, maar dat, mochten we daar kunnen landen, dan ben ik een gelukkige mens.
Ik zou het al fantastisch vinden moest er instroom op een structurele manier mogelijk gemaakt worden. Ik heb er met bepaalde mensen over gepraat. Een structureel instroomsubsidie of zo. Waarbij dat je 2-3 jaar de kans krijgt om te kijken van, kijk, gaat dit ergens heen als die structureel gesubsidieerd worden? En dan gaan we daar over naar die vaste 5-jarige subsidie, of zoiets.
Ah, zoals vroeger de 2-jarige structurele subsidies?
Waarbij dat je dan kunt zien van, we evalueren dan na die 2 jaar, of misschien iets nauwer als een 5-jarige, wat dat dan weer ingaat tegen mijn autonomieverhaal. Maar om die mensen wel de kans te geven, want nu heb je gewoon de kans niet. Het is moeilijk om structureel te gaan werken als je geen structurele middelen hebt of geen structurele... Mensen moeten nog altijd hun boterham kunnen betalen. Hè?
Het is wel zo dat in de laatste ronde dat de instroom bijzonder hoog was. Hè?
Ja.
Bij de structurele subsidies. Dus het is moeilijk om hard te maken van dat de kans op instroom...
Maar die mensen komen ook vaak wel, als je daar gaat kijken naar de... cijfers, ik heb ze niet allemaal geanalyseerd. Jullie gaan dat veel beter hebben gedaan. Maar ik vind wel dat je daar aan kijkt, dat zijn mensen die al heel lang of toch semi-structureel projectsubsidies krijgen. Dus je komt dan weer vanuit een ander subsidieverhaal naar een structureel verhaal. Als je vanuit niks komt, of vanuit echte opstartfase, dan wil dat zeggen dat je 5 jaar moet wachten, eer dat je dan terug bij die eerdere structurele komt ofzo. En dat vind ik persoonlijk een moeilijke. Dat is de moeilijkheid van administratie en structureel werken zeker, dat je daarmee zit.
Dus een veld waar dat instroom beter georganiseerd wordt.
Daar zou ik heel blij mee zijn en waarbij dat iedereen wat meer communiceert.
Ah, hoe bedoel je dat?
Ja, dat is misschien slecht gezegd, meer communiceert. Waarbij dat iedereen minder uit zijn eigen kotje denkt. We zijn daar al serieus van aan het afstappen. Hè? Dat is al... Ik ben 7 jaar geleden zelf aan het conservatorium gestart. Toen was er nog veel meer. En nu zie ik al veel meer interdisciplinair werken, maar zie ik ook al veel meer begrip van dat gebeurt er bij beeldende kunsten, of dat gebeurt er daar. Want dat zou zo fijn zijn moest er in de sector nog meer samengewerkt worden, over muurtjes heen, over instituten heen, over organisaties heen. Als ik aan mijn muzikanten moest uitleggen van hoe kun je nu professioneel werken en jezelf vergoeden, ja, dat is soms toch vrij ingewikkeld voor iemand die net in het veld nieuw stapt of we moeten gaan factureren of zo van die dingen. Je moet maar eens kijken naar wat dat cultuurloket en, en de infosessies die jullie ook geven, dat zijn toch... Ja.
Maar dat gaat niet meer zozeer over die interdisciplinariteit. Hè? Dus nee. Je begon jouw verhaal of jouw droom of zo, of wens, ja. Met dat het fijn zou zijn als mensen wat meer over het eigen muurtje zouden kijken. En dan zijn we naar gedeeld werkgeverschap gegaan, maar eigenlijk zat je op interdisciplinariteit. En dat is wel interessant om de andere mensen daar ook... over beginnen in deze gesprekken. En dan vraag ik mij af, hoe kunnen we dat stimuleren?
Ik weet niet of corona daar ook iets mee te maken heeft. Dat we nog net iets meer thuiswerken, nog net iets meer digitale videocalls, dat maakt ook heel veel mogelijk. Maar tegelijkertijd vond ik het ook heel fijn om heel vaak naar netwerkevents te gaan. Ja. Naar zo samen... Ik denk dat ik zelf naar een paar van jullie ben geweest. En jullie zo, ik denk de Supernova's toen hier in Brussel waren, dat er zo'n netwerkevent ook was ervoor en daarna. En dat je dan kon dus heel veel mensen ontmoeten. En ik heb daar altijd superveel interessante gesprekken. En je leert elkaar kennen. En daar komen ook wel leuke projecten uit voort, dat zo'n gesprekken. En ik denk dat hoe meer dat we dat gaan doen, hoe meer dat mensen daar ook, want dat is dan ook weer de voorwaarde, tijd hebben om daar en middelen hebben om te zorgen dat die iemand kunnen sturen naar zo'n event, dat gaat volgens mij alleen maar...
Ja. Maar die waren discipline-specifiek, denk ik. Dus dan zou het eerder...
Interdisciplinaire netwerkevents.
Ja. Het is wel ambitieus.
Het is ambitieus, hè?
Maar het is wel interessant om...
Maar dat kan interessant zijn. Ja.
En afrondend, misschien heb je ook iets van... Want we hebben het nu gehad over jouw droom, hè? Dus dat is eigenlijk ingebouwde doorstroom. Ik vermoed dan ook... Of instroom, doorstroom, ja, uitstroom, want kunnen dat misschien niet. Wat is jouw grootste zorg of nachtmerrie? Wat zou het ergste zijn dat ons kunstenveld kan overkomen?
Nog meer verkokering en versilooing, als dat een woord is, van ondersteunende kanalen. Nog meer afschaf van bepaalde ondersteuningskanalen. Wat er in Antwerpen is gebeurd, bijvoorbeeld. Als je daar lokaal werkt en je hebt geen recht op iets dat op Vlaams niveau gebeurt, dan is het boekje toe. Als die trend zich voortzet en nationaal spreidt, dan is er een groot probleem, denk ik.
Oké, dus we hebben het over financiering.
Financiering, ik denk daar ook. Maar financiering niet alleen, maar ik denk bijvoorbeeld, stel dat een ondersteunend instituut zoals jullie... of zoals Cultuurloket of andere ondersteunende organisaties, dat daar wordt geknipt op financiering. Die zijn levensnoodzakelijk voor de cultuursector en voor de kunstenaar. Ja. Wij zijn ook opgestart met hulp van bijvoorbeeld Cultuurloket of zo, voor een statuten in onze VZW op te starten. Dus dat zo'n dingen zouden wegvallen en dat de hulp en de kennisopbouw die dat wij nu aan het doen zijn, dat die zouden wegvallen, ik denk dat dat... een ramp zou zijn. Ja.
Als je iets kwijt zou willen aan jouw collega's in de sector, en dat kan de muzieksector zijn, de saxsector, kan ook het brede kunstenveld zijn, wat zou dat zijn? Wat zou je willen zeggen?
Ik denk, kijk over dat muurtje. Ja. Probeer eens out of the box te denken. Dat zou fijn zijn, maar dat gebeurt al, dus ik vind dat heel fijn. Maar ik kijk er soms nog naar uit.
Dus veel naar elkaars werk gaan zien.
Ja, ga naar elkaars werk zien, luister, leer bij. En vooral misschien, maar dat is een heel fundamenteel ding, misschien moeten we eens nadenken, samen, allemaal, hoe dat we hier de toekomst in zien. Los van beleid. Los van wat dat er nu bestaat. Los van nu een huidig kunstendecreet. denk dat dat heel fijn zou zijn, moesten wij zelf als cultuursector samen een ideale wereld kunnen opstellen voor de cultuursector en hoe dat wij zouden willen werken.
Een faire nieuwe wereld eigenlijk.
Een faire nieuwe wereld eigenlijk, ja, inderdaad. Dat zou fantastisch zijn, moesten we dat als heel de cultuursector samen kunnen doen.
Ja.
Ja.
Schone ambitie.
Ja, hè. Jullie hebben die al. Dus.
We doen ons best. Dankjewel, Chris.
Graag gedaan. Voilà.
En salut.
Tot de volgende.